En vanavond komen wij terecht in 2 Samuel 5, waar in mijn Bijbel boven staat: David door alle stammen als koning erkend. Dat waren natuurlijk niet alle mensen, maar het waren alle oudsten van Israël, heet het later in vers 3. Oudsten in Israël, dat zijn de hoofden van de diverse families. En uiteindelijk, ze vertegenwoordigen alle stammen. En dus kan er staan in vers 1, toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron, waar de goede man al 7 jaar koning was, alleen over Juda. En zij spraken zeggende: zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Dat wil zeggen, we zijn familie van u. Maar dat was natuurlijk zo, alleen de lijn gaat dan helemaal terug tot Jacob, hè, de stamvader van dit volk, onder de naam Israël. Maar familie was het. En daarom wilden ze David eventueel wel als koning, per slot was die familie. En dan bovendien, vers 2, daartoe ook tevoren. Toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende, door zijn militaire activiteiten. En bovendien, tweede helft van vers 2, ook heeft de Heere tot u gezegd: gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël. En onder vers 2 van 2 Samuel 5 vinden we dan een verwijzing naar 2 Samuel 7. Maar ja, dat is 2 hoofdstukken verder pas. Wat in 2 Samuel 7 staat, is niet zozeer dat David tot voorganger zou zijn of tot koning zou zijn in Israël. Maar wat daar verteld wordt, is dat het huis van David zou blijven. En dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël. En dat gaat dan juist speciaal over na de dood van David. Want dat wordt daar besproken. Dezelfde terminologie vinden we overigens inderdaad in die verwijzing die hierbij staat. Dat is Psalm 78. Dat is er ook maar één van meerdere psalmen waarin deze gedachte naar voren gebracht wordt. Het is trouwens een interessant gedeelte, omdat er niet alleen staat wie hij koos, maar ook wie hij niet koos. Vanaf vers 67 dan maar. Doch hij, de Heere namelijk, verwierp de tent van Jozef en de stam van Efraïm verkoos hij niet. Ik hoop dat u weet dat dat 2 keer hetzelfde is. Efraïm is immers de zoon van Jozef. En de eerstgeborene in Israël, en daarmee ook trouwens de erfgenaam van de naam Israël. Als iemand van de stammen daar in het algemeen gesproken recht op kan laten gelden, is het Efraïm. En als je een brief moet bezorgen aan Israël, als het even kan, moet je die bezorgen bij Efraïm, want die gaat daarover, hè. Als stam met het eerstgeboorterecht. Je zou dus verwachten dat daar de koning uit zou moeten voortkomen. Maar dat is niet het geval. En dat, ik mag aannemen dat dat een algemeen bekende waarheid is. Staat in alle handboeken, zeg ik altijd, voortvarend. Dat is niet zo, maar in de meeste wel. Dat namelijk onder de stammen van Israël Juda het koningschap meekreeg. Via de bekende uitdrukking: de scepter zal van Juda niet wijken, enzovoorts. Hè. Het vers is een eind langer trouwens, maar dat doet er nou even niet toe. Maar dat niet mijn eerst geboorterecht binnen de stammen gegeven werd aan een andere stam, namelijk aan Efraïm. En dat is tamelijk vreemd, omdat eerst geboorterecht juist en vooral koningschap inhoudt. En het bijzondere is dus dat die 2 begrippen van elkaar gescheiden worden in Israël. En dan was er natuurlijk nog één, dat was die van het priesterschap. En dat zou ook eigenlijk, dat hoort ook bij de eerstgeborenen. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal in de geschiedenis van Israël al. De eerstgeborenen in Israël werden ontslagen, gelost van hun verantwoordelijkheid in deze. En de priesters, dat wil zeggen het huis van Aaron uit de stam van Levi, werden daarvoor in de plaats gesteld. Ze werden trouwens nauwkeurig geteld. Zoveel eerstgeborenen en zoveel zonen van Aaron. Toen was er nog een verschil en dat moest toen nog verrekend worden om de balans kloppend te krijgen. Zat er heel nauwkeurig in, zodat je weet dat het dat is. Hè? Maar het was een functie van de eerstgeborene, maar die wordt overgedragen aan het huis van Aaron in de stam van Levi. Zodat priesterschap, dat bij eerstgeboorterecht hoort, kwam bij Levi terecht. Koningschap, dat bij eerstgeboorterecht hoort, kwam bij Juda terecht. En Efraïm bleef eerstgeborene. Maar geen koningschap en geen priesterschap. Maar hij bleef dus wel de belangrijkste stam in Israël. En de stam dus ook waar de naam met meegaat. Maar goed, dat is pas later aan de orde. Als immers sprake is van wat we noemen de scheuring van het Rijk. En dan gaat de naam Israël inderdaad mee. Niet met Juda, maar met Efraïm. Maar hier staat, hij verwierp de tent van Jozef en de stam van Efraïm verkoos hij niet, maar hij verkoos de stam van Juda, de Bersion, die hij lief had. En hij bouwde zijn heiligdom als hoogten, als de aarde die hij gegrond heeft in eeuwigheid. En hij verkoos zijn knecht David, uit Juda dus, en nam hem van de schaapskooien, van achter de zogende schapen, eigenlijk gewoon van achter de zogenden, deed hij hem komen om te wijden Jacob, zijn volk en Israël, zijn erfenis. Aardig, hè? Niet iemand uit Efraïm, maar iemand uit Juda. Het wordt hier inderdaad herhaald. Maar goed, en daar blijft het natuurlijk niet bij, want die inzetting van het koningshuis van David blijkt bijzonder definitief te zijn. Maar goed, dat is 2 Samuel 7, waar we het later over zullen hebben. Wat wij vinden is inderdaad dat dit de bedoeling was. Wij weten het, want we hebben de woorden van Samuel meegekregen in 1 Samuel over de zalving van David, enzovoorts. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om David te vinden. En die was inderdaad achter de schapen en die werd er zelfs letterlijk bij vandaan gehaald en gezalfd door Samuel. Dat was overigens de eerste keer dat David gezalfd werd. Hier is het de 3e keer, hè? Dat weet u, hè? In 1 Samuel 16 was het de eerste keer. Dat is vers 13 van 1 Samuel 16. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem, David, in het midden zijn broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Dat wil zeggen, hij werd gezalfd tot koning. Dat duurde nog even voordat hij dat in de praktijk zou zijn. Jaren namelijk. Maar er staat wel, van die dag af werd de geest des Heren vaardig over hem. En dat betekent dus gewoon dat hij van die dag af in ieder geval wel een profeet was. Met dank aan Petrus, voor zover het ons zou ontgaan, zegt Petrus dat, hè, als hij in Handelingen 2 Psalm 16 aanhaalt. En hij zegt, het is wel een psalm van David, maar alzo hij dan een profeet was en wist, zo heeft hij dit gesproken over Jezus, hè? Precies, over de Messias. En in die hoedanigheid van profeet heeft hij natuurlijk nogal wat psalmen geschreven, waarvan bij sommigen erbij staat dat hij de schrijver was, van anderen staat het er niet bij. En weten we toch zeker om de inhoud, ja. En van anderen weten we het niet zeker, maar goed, dat doet er nou verder ook niet toe. Maar men zou bedenken dat hij profeet was. Dat is bovendien van belang om iets van die geschiedenissen te begrijpen. Maar die had hij hopelijk al begrepen. De profeten spraken niet maar, of schreven gedichten of maakten liederen. Maar zij deden soms ook dingen die profetisch van aard waren. Soms in opdracht van Gods wegen en soms niet eens. Ze deden wat, soms zonder dat ze bewust waren wat ze deden, maar het blijkt profetisch te zijn. Als u die moeilijk vindt, dan heb ik een nog moeilijker voorbeeld. Ik ken zelfs in het Nieuwe Testament een Caiaphas. Die was ongelovig notabene. En hij deed een uitspraak en die wordt als profetisch beschreven. En er staat bij, nou ja, hij was nou eenmaal hoge priester. En hij heeft zelf niet begrepen wat hij zei, maar Johannes legt het ons uit. Hè? Ja. Of dat het beter was dat één voor het volk zou sterven dan dat het hele volk zou verloren gaan. Ja. Kortom, die dingen gebeuren. Maar zo zijn al die gebeurtenissen in het leven van David, zoals hier beschreven worden, op een of andere wijze van diepere betekenis. Ze zijn uitdrukking van bepaalde geestelijke waarheden en daarmee gewoonlijk ook geschiedenissen die nog zouden plaatsvinden, om zo te zeggen, van bepaalde aspecten van de heilsgeschiedenis. Hoort allemaal bij dat profeet zijn. Maar goed, 1 Samuel 16 vers 13 is de eerste keer dat David gezalfd werd. In 2 Samuel 2 waren we niet al te lang geleden. En daar werd hij gezalfd in vers 4. Als er staat, daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden aldaar David tot koning over het huis van Juda. Daarna kwamen de mannen van Juda. En nu zijn we in hoofdstuk 5. En er staat er, en toen kwamen alle stammen van Israël tot David. En vervolgens in vers 3, alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En dit is dus de derde keer dat hij gezalfd werd, want er staat in de koning David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heren, en zij zalfden David tot koning over Israël. Alsnog, dit is de derde keer. Eerst door de Heer zelf, daarna door Juda, daarna door alle stammen van Israël. Te verwachten is dat dit ook de volgorde is in verband met de zoon van David, het welk is Christus. Hij werd eerst van Gods wegen gezalfd tot koning. Dat is verleden tijd. In de toekomst zal hij alsnog door Juda, eerst door Juda, tot koning, als koning aanvaard worden. Dat is in de bekering van het Joodse volk, officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarmee begint dan ook zijn koningschap hier op aarde, hoe klein dan ook. En in een later stadium, dat kan moeilijk anders, in een later stadium door alle stammen van Israël. En wanneer dat precies is, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Maar het begint in de toekomst in ieder geval met de bekering van Juda. Dat weet je, via de 70ste week van Daniël, bestemd over uw volk, het Joodse volk, en uw heilige stad, Jeruzalem. En daar zal men de naam des Heren aanroepen, maar dat is officieel alleen Juda, daar is niks anders in betrokken. Dat komt kennelijk daarna pas. En wanneer dat dan officieel zal zijn, dat weet ik niet. Maar die volgorde vind je dan toch in ieder geval wel. Bovendien staat er, en de koning David maakte een verbond met hen, te Hebron, voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen een overeenkomst, een verbond, voor het aangezicht des Heren. Wat wij vinden namelijk, ook bij andere gelegenheden, ik heb er geen schriftplaatsen bij de hand helaas, maar wat wij vinden is dat dergelijke gebeurtenissen vinden vaker plaats. In laatste instantie gebeurt dat bij de terugkeer, zoals dat heet, de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, van een deel van Juda overigens alleen maar, dan wordt inderdaad het volk verzameld en dan wordt er een verbond gemaakt. Dat wil zeggen, voor het aangezicht des Heren, zoals het hier ook staat, want het is maar niet een overeenkomst tussen het volk en David, het is voor het aangezicht des Heren. Het zal met religieuze plechtigheden gepaard zijn gegaan, want zo gaan die dingen. En zo ging het later ook. Het is meerdere keren gebeurd, speelt ook nog een rol als bij de scheuring van het Rijk trouwens. Dan wordt ook weer heel het volk verzameld. En voor het aangezicht des Heren wordt bepaald of ze die koning al of niet zullen accepteren, enzovoort. En doet zich een paar keer vaker in de geschiedenis voor. Dat is natuurlijk zo, omdat Israël geacht wordt het volk van God te zijn, En de koning van Israël wordt geacht een vertegenwoordiger, de vertegenwoordiger misschien, maar een belangrijke vertegenwoordiger in elk geval, van God te zijn bij het volk. Het is niet voor niks dat Melech, koning, hetzelfde is als Malach, en dat is een bode. In de zin van een boodschapper. Het is ook het woord engel. Dat wil zeggen, de koning wordt geacht de bode te zijn van Gods wegen. En dus het middel, medium klinkt zo raar, maar het middel waarvan God zich bedient om dat volk te besturen. Daarnaast heb je dan altijd ook nog overigens de hoge priester officieel voor bepaalde aangelegenheden. Maar de koning is nou eenmaal degene die, zeker als het Gods eigen volk betreft, van Gods wegen zou moeten worden aangesteld. En als er sprake is van een verbond, dan wil het zeggen dat het volk zelf die koning die God heeft aangewezen ook accepteert. Dit speelde ook een rol bij het koningschap van Saul. Daar vind je ook dat Saul eerst van Gods wegen aangewezen wordt, via Samuel. En daarna kiest het volk alsnog een koning. En dat blijkt dan diezelfde Saul te worden. En daar heb je die verbondsrelatie. Het is een overeenkomst. Het gaat niet automatisch. Niettemin een verbond. Voor het aangezicht des Heren. Dat blijft het daarna ook. Want de Heer continueert dit verbond. Twee bladzijden verder. In 2 Samuel 7. Hij continueert het. Dat wil zeggen op het nageslacht van David. Wat wij vinden is dat David ook meteen aan de gang gaat. Nou, we vinden een prachtige overgang eigenlijk, want er staat in vers 4 en 5 dat David weliswaar 7 jaar geregeerd heeft in Hebron, over Juda, maar 7,5 jaar staat er zelfs, en voor deze gelegenheid. En hij regeerde 33 jaren over gans Israël en Juda, en dat is gans Israël en Juda. Kennelijk te lezen als gans Israël inclusief Juda. Maar je kan ook lezen gans Israël en dat is dan zonder Juda. En dan Juda ook nog. Maar dat hoef je hier niet te doen. Hè? Je weet hoe het was. Hè? Hij regeerde al over Juda en nu is het gans Israël inclusief Juda. Vanzelfsprekend. Maar dat is een aardige uitspraak. Want tot nog toe bestaat er niet eens in Jeruzalem. Er staat 7 jaar in Hebron, 33 jaar in Jeruzalem. De vraag is, hoezo Jeruzalem? Er is geen Jeruzalem. En wij worden op onze wenken bediend. Want het eerste wat David hierna doet, is inderdaad een stad veroveren die hij Jeruzalem noemt. Want dat is dan toch hoe het gaat. Hij veroverde namelijk Jebus, de stad der Jebusieten. En daarna heette de stad David. En daarna heette het Jeruzalem. Ik vind het wel aardig, want in dit soort geschiedenissen merk je dat het veel later is opgeschreven. En dat de naam Jeruzalem dus gebruikt wordt. Ook wanneer gelegenheden beschreven worden waarin Jeruzalem nog geen Jeruzalem was, maar gewoon Jebus. Maar dat is met terugwerkende kracht, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Er is ook niks bijzonders aan eigenlijk. In Genesis vind je dat nogal eens. Hè? Vind je plaatsaanduidingen, dan staat er een naam en dan staat er het welk is. En dat is kennelijk veel later erbij gezet. Zodat je zou weten waar het is. Want het is van naam veranderd, dus soms van omstandigheid enzovoorts. Hè? En zo wordt er dus over de Zoutzee gesproken in Genesis, terwijl die er nog niet eens is. Want het kwam pas na de vernietiging van Sodom. Maar die dingen kunnen gewoon. Doet niks af van de inspiratie van de Bijbel. Bovendien, we weten niet eens wie dit geschreven heeft, laat staan wanneer. En omdat we het niet weten, heet het maar 2 Samuel. Maar Samuel is al al heel lang geleden overleden inmiddels, toch? Ja. Dat weten wij dus niet, maar dit is geschiedschrijving. Het is bijhouden van de geschiedenis op een of andere wijze. En zo hoort het ook. Nou goed, dan staat er dus in vers 6... de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten, want ja, het was Jebus en nog niet Jeruzalem. Tegen de Jebusieten die in dat land woonden, en ze spraken tot David zeggende: gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Ik vind het wel leuk, het wordt ons verklaard ook nog, hè, wat ze zeiden. Ja. Maar niettemin, David nam de burg Sion in, de welke is de stad Davids. En je begrijpt, het gaat over Jebus. Maar daarvoor, om Jebus in te nemen, moest er kennelijk een burcht, een fort, ingenomen worden. Dat heb je soms zo, hè. Dan heb je een stad of een bewoond gebied, maar als je het veroveren wil, dan moet je dat leger daar weg zien te krijgen, die militaire nederzetting. Dat is in een fort met verdedigingswerken. En die heet dus Sion, hier. En die wordt daarna genoemd de stad Davids. Tot vandaag kennen wij vele namen overigens voor Jeruzalem. En soms zijn die namen niet helemaal identiek, in de zin van dat ze exact hetzelfde aanduiden. Want we kennen de naam, natuurlijk kennen de naam Jebus en Jeruzalem. We kennen inderdaad de naam Sion, die bij gelegenheid gebruikt wordt kennelijk voor heel Jeruzalem. Terwijl het feitelijk maar een deel ervan was, die burg namelijk. En diezelfde burg wordt genoemd de stad Davids. Per slot, een stad is een woonplaats met verdedigingswerken. Anders is het geen stad namelijk, anders is het gewoon een dorp of een vlek. Dat is een goed woord uit de Statenvertaling, een vlek. Ik weet niet waar het woord vandaan komt. Maar vooruit. Maar niettemin, de naam Sion wordt in de breedte gebruikt inderdaad voor heel Jeruzalem bij gelegenheid. En de term stad Davids trouwens ook. Ik heb genoteerd, heb ik dat genoteerd hier? Ja, nee, ik heb ze niet allemaal meegenomen, nee. Goed. Maar er zijn vele namen voor de plaats. Laten we eerst maar even het hebben over Jebus, want daar gaat het om. Neem ik u eerst even mee terug naar Jozua. Daar komen we vaak, want daar wordt het hele land geïnventariseerd, weet u nog. Al die steden die er waren en aan welke stam van Israël ze worden toegewezen. Daar is niet altijd veel van terechtgekomen, meestal wel overigens. Dat is in Jozua 18, waar wij terecht zijn in wat genoemd wordt het erfdeel van Benjamin. Voor sommigen komt dat als een verrassing. Maar Jeruzalem mag dan de stad zijn van de grote koning uit de stam van Juda. Het mag dan de hoofdstad geweest zijn van Israël en later van Judea. En van de Joden, ook in het Nieuwe Testament, en van de Joodse staat vandaag. Maar het ligt in het gebied van Benjamin. Het ligt niet in het gebied van de stam van Juda. Begrijp me niet verkeerd, het ligt in het gebied van Judea. Maar Judea, dat komt van die lui die uit die Babylonische ballingschap terugkeren. En dat was het overblijfsel van de twee stammen, Juda en Benjamin. En ze worden gezamenlijk Joden genoemd. En waar ze woonden heet Judea. En daarin ligt Jeruzalem. Maar dat is van veel latere datum. Maar het gaat om het Oud-Testamentische Israël. En de geschiedenis van Israël. Werd het land verdeeld onder 12 stammen van Israël, namelijk Levi deed niet mee bij de verdeling. Werd verdeeld onder 12 stammen van Israël en Jeruzalem ligt in Benjamin. En daar lees je dan van in vers 16, gaat over de landpalen waar de grens loopt van het gebied van Benjamin. En deze landpalen, of gewoon grens, gaat af tot aan het uiterste des bergs die tegenover het dal van de zoon van Hinnom is. Dat is zuidelijk van Jeruzalem, het Gehenna. Het dal van Hinnom was later de vuilverbranding buiten Jeruzalem. En ook waar men mensen door het vuur liet gaan, hè? Ja. Die in het dal de Refaïten is tegen het noorden en gaat af door het dal van Hinnom aan de zijde der Jebusieten. En de Jebusieten wonen in Jebus. Jebusieten waren geen Israëlieten. Hè? Aan de zijde der Jebusieten zuidwaarts, ze gaat af aan de fontein van Rochel. En daarna vers 28... Waar staat, even kijken, eerst in vers 21. De steden nu van de stam der kinderen van Benjamin naar hun huisgezinnen zijn, dubbele punt. En dan staat er welke steden bij Benjamin hoorden. En dan in vers 28, en Zela, Elef en Jebusi. Deze is Jeruzalem, staat er tussen haakjes achter. Maar de kans is groot dat. Oh, nou, kans is groot. De kans is groot dat het dus later erbij geschreven is. Hè? Ik zeg het met enige aarzeling, maar zo moet het toch zijn. Ik neem aan dat het boek Jozua toch niet pas geschreven is in de dagen van David. Maar eerder. Dan is het dus later bijgezet. Deze is Jeruzalem. En de vertalers zetten het tussen haakjes. De stad Jebus. Ja, en de grens van Benjamin loopt dus inderdaad langs Jeruzalem. De Joden hebben ervan gemaakt, maar daar is geen echte grond voor. De Joden hebben ervan gemaakt dat de grens loopt via de tempel. En dat die tempel dan net, of althans de Ark des Verbonds, het Heilige der Heiligen wordt, maar dat zou dan net precies Benjamin zijn. En Voorhof is dan weer Juda enzovoorts. Kortom, die grens zou dwars door Jeruzalem gelopen hebben met de tempel in belangrijke mate aan de kant van Benjamin. Ieder die de locatie ooit gezien heeft, gelooft daar niks van. Wat is de top van een berg? En een paar meter verder en je klettert naar beneden. In het dal van de Kidron. En dat is dus de grens. Je kunt ze kunstmatig maken, maar zo'n berg zelf, die verdedigt niet net langs de rand nog een keer en trekt daar een grens. Er is geen enkele aanleiding toe. Ik weet ook niet hoe de Joden erbij komen. Er zal wel een of ander mystiek verhaal achter steken. Want in de Bijbel is heel Jeruzalem gewoon gebied van Benjamin. Dat het uiterste daarvan is, dat is zo. Misschien heb je wel een kaartje van de stammen van Israël in uw Bijbel, of niet? Dan kunt u dat zien. Maar Jeruzalem is van Benjamin. Hier staat het in ieder geval. In ieder geval kan ik u vertellen, Richter 19, vers 10... Midden in een of andere geschiedenis, waar staat, doch de man wilde niet vernachten, maar stond op en trok weg en kwam tot tegenover Jebus. En er staat er ook achter, de welke is Jeruzalem. Richteren 19 vers 10. Daarna komen we in 2 Samuel 5 vers 6. Daar wordt de stad Jebus, de stad van de Jebusieten, of van Jebusi, wordt veroverd en wordt gemaakt tot Jeruzalem. En hetzelfde lezen we, maar dat zei ik u al, eveneens in 1 Kronieken hoofdstuk 11. Want dat is nou eenmaal het parallele schriftgedeelte. Dat is in 1 Kronieken 11 vers 4. En David toch heen en gans Israël naar Jeruzalem, welke is Jebus. Want daar waren de Jebusieten, de inwoners des lands. Jebus, de naam Jebus, komt van, betekent eigenlijk vertreden, in de zin van bevuilen. Later lezen we, Jeruzalem zal door heidenen vertreden worden, Lucas 21, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Hè? Richteren 1, ja die bedoelde ik ja, Richteren 1 vers 21. Waar staat toch de kinderen van Benjamin hebben de Jebusieten te Jeruzalem wonende? Leuk hè? Ja, het was de Jebus, maar achteraf heet het Jeruzalem. Niet verdreven, Dat hadden ze wel moeten doen, het was hun grondgebied. Maar ze hebben de Jebusieten niet verdreven. Maar de Jebusieten woonden met de kinderen van Benjamin te Jeruzalem tot op deze dag. Ze moesten nog verdreven worden. En het is pas gebeurd in de dagen van David. En de parallel is, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Want dat is een goede vertaling van Bus eigenlijk. Jebus. Jebus is officieel het voltooid deel worden van. Vertreden. Jeruzalem zal door heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Maar de tijden der heidenen zijn vervuld als de Messias zijn koninkrijk zal vestigen in Jeruzalem. Dat was Lucas 21 in de reden der laatste dingen. En dit Jebus blijft door de Jebusieten vertreden. Dat Jeruzalem door de Jebusieten vertreden. Totdat David komt en de stad verovert. En het heeft zijn projectie in de toekomst als de zoon van David komt. En ervoor zorgt dat Jeruzalem niet langer door de heidenen vertreden wordt. Dat is volstrekt de profetie. Bovendien, als de Heer komt, wat doet hij dan als eerste? De Heer Jezus. Als hij komt, als de Messias komt. Nou, dat weet je nu. Zich vestigen in Jeruzalem, ja. Jeruzalem innemen, Jeruzalem innemen en daarna herbouwen. Maar goed, dat zijn de volgende versen in 2 Samuel 5. Dus vooruit maar weer. Maar dat is wat de Heer gaat doen, ja. Als je met een gelovig overblijfsel optrekt officieel vanuit Petra naar, blijkbaar, Jeruzalem om het land te reinigen en om de stad te bouwen. Ja. Als begin van, maar ook als uitbeelding van zijn koninkrijk, uiteraard. Overigens, dat Jebus komt van bus of boes, zei ik. Maar als je het in het Engels opschrijft, heb je het Nederlandse woord boos. We hadden het over vertreden. In de zin van vervuilen. Dat is boos. En boosheid, ons Nederlandse woord, komt daar vandaan. Uit het Hebreeuws. Zo kun je het misschien makkelijker onthouden. Daarentegen hebben wij Jeruzalem. Eigenlijk moet ik het hebben over het Sion eerst. Hè? Want zo heet het, hè. David nam vers 7 van 2 Samuel. Maar David nam de burg Sion in. Burg is duidelijk genoeg. Dat is een vesting, een militaire vesting. Op zijn minst een verdedigingswerk. Maar de ligging daar is natuurlijk op een berg heel hoog. En domineert de wijde omgeving. Maar kan ook de wijde omgeving onder controle houden. Het is van nature een zeer geschikte hoofdstad. En ook een zeer geschikte militaire vesting. Hetgeen niet wegneemt. Dat in de loop der eeuwen Jeruzalem toch wel wat erg vaak veroverd is geworden. Maar dat lag aan dat de Heer Israël losliet en zelf de vijand stuurde naar Israël. En dus naar Jeruzalem. Maar van nature is het een moeilijk in te nemen stad gelegen op die berg. Zion betekent gewoon, nou ja, Zion is eigenlijk gewoon een opgerichte steen. Je komt het woord in de Bijbel tegen als woord, Sion. Dan laat ik eerst maar zeggen, eigenlijk is het ons woord steen, Sion. De TS zijn verwisseld in de uitspraak. De eerste letter is een tsade, dat is een TS. Maar spraak, dialecten, talen zelfs, zeker ook bij de spraakverwarringen in Babel, zijn in hoge mate ontstaan door anagrammen, door het wisselen van letters. In taal gebeurt dat. Ja, er zijn meerdere van die verschijnselen in de taal, maar dit is een van de belangrijkste, dat letters wisselen.
Ik geloof dat dat de Grimm
shift
heet.
De? Oh ja?
Ja, die zijn wel taalkundig.
Grimm shift? Nou ja, dan hoort u dus van een aan. De Grimm shift, shift. De letters worden verwisseld, verschuiven in het woord. Aan mijn riem heb ik een geps. Ja, en ik ben gestoken door een webs. En dan zeggen we, dat is fout. Maar het neemt niet weg dat algemeen erkend wordt dat het woord lid met een D hetzelfde is als deel. En dat gewoon de letters omgekeerd zijn. En that's it. En dat gebeurt dus inderdaad. En Tsion, ja, dat is gewoon onze steen. Alleen het had dan een opgerichte steen moeten zijn, dat wil zeggen een markante steen. Nou is in Nederland een steen al gauw markant. En markant weet je toch ook, hè? Dat betekent een merkteken. Want wij hebben in Nederland niet zoveel stenen. We hebben de Amersfoortse kei, zoals ik mij herinner. Ja, en hebben we hebben nog een stelletje hunnebedden. En dat was het ongeveer toch? Of... Ligt er daar ook een? Nou kijk, hoe zeldzaam ze bij ons zijn. De steen voldoet. In het Nederlands zeker. Maar Tsion heeft in de Bijbel de betekenis van een merkteken in het landschap. Ik heb voor u genoteerd een opgerichte steen. Een kapiteel, dat is de topsteen op een pilaar. Een kapiteel, dat is ook één steen, een bewerkte. Gewoonlijk. Maar niettemin is het een opgerichte, dan wel verhoogde steen. Een kapiteel. Een hoofdsteen eigenlijk, als je dat letterlijk neemt. Maar goed, gewoon teken. Landmark heb ik genoteerd. Ik lees wel eens wat Engels soms. Landmark. Maar ook een aardig woord in het Engels is gewoon milestone. Dat wil zeggen een steen die de route, die de weg markeert. Maar het blijft onder alle omstandigheden een merkteken dus. En Jeruzalem fungeert als een merkteken in het landschap. Zo zonder meer. Het is van mijlenver in de omtrek te zien. En dat is er ook de bedoeling van, want andersom werkt het dus ook. Vanuit Jeruzalem kan men de wijde omgeving in het oog houden. Maar het is een merkteken en als opgerichte steen is het eigenlijk gewoon een uitbeelding in de eerste plaats van Christus zelf, de zoon van David. Want een opgerichte steen in de Bijbel, in Bethel of waar elders dan ook. Ik heb het over Jacob in Bethlehem, die steen die hij zalfde. Of waar elders dan ook een opgerichte steen is, als je het zo krap mogelijk neemt, de uitbeelding van opstanding uit de dood. Maar daarmee is het meteen een messiaans teken. Een teken van degene die de opstanding en het leven is. En die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Kortom, die is opgestaan. En als die steen dan nog gezalfd wordt, zoals in Bethel, dan weet je het helemaal. Maar het woord voor zo'n opgerichte steen, voor zo'n markante steen, zo'n monument in het landschap, zal ik maar zeggen, dat wordt hier gebruikt, Tsion. En dat is de reden waarom Jeruzalem met die term kan worden aangeduid. Maar vervolgens heet diezelfde burg Tsion de stad. In de zin van burcht, want stad en burcht zijn synonieme begrippen. Er zijn trouwens ook in Nederland heel wat steden die burg heten. En niet alleen Middelburg. Zwanenburg ook. Maar ja, ken je Zwanenburg? Dan zie je geen stad in, en zeker geen burg, maar vooruit. Zal er misschien ooit eens geweest zijn. Omdat het een verdedigingswerk is waarin men woont. Of van waaruit de omgeving onder controle gehouden wordt. En dus heet de stad Davids. Sindsdien, de namen van Tsion en David zijn dus met elkaar verbonden. Maar daarmee ook de naam van Tsion verbonden met de naam van de Messias. De zoon van David, uiteraard. En het begin daarvan, in de historie, ligt hier. Bij deze gelegenheid, David neemt de stad in. Er wordt hierna Jeruzalem genoemd, maar het stond natuurlijk al in vers 6 en het wordt algemeen bekend, verondersteld hier kennelijk. En nu we het toch over die namen hebben. Jeruzalem, dat komt van shalom, salam, shalom, dat weet u, hè, dat is gewoon vrede. Rust kan ook nog, voor zover daar verschil tussen zou zijn overigens. Maar Jeru komt van Yara En dat heeft eigenlijk de betekenis van richten. Dat is de enige echte betekenis. Richten. Het wordt vertaald met stromen van water in een beek. Het liefst een beetje snel. Dat gaat een bepaalde richting op. En neemt alles mee in een bepaalde richting. Het wordt vertaald met gooien. Bijvoorbeeld een bal op de kermis. En als je niet goed richt, win je niks, hè. Jammer dan, maar gooien, richten. Dikwijls komt het voor, verhoudingswijs in de Bijbel, als het schieten van één pijl. Maar de figuur van een pijl dient bij ons nog altijd
om de richting aan te geven.
Als richtingaanwijzer. En dat is het andere woord. Ander woord voor richten is namelijk gewoon wijzen. Aanwijzen. Maar een ander voorzetsel ervoor en je hebt onderwijzen. En dat is dus wat het ook betekent. Het gaat om het richten van iets, maar daarmee ook wat men noemt africhten. Kent u dat woord? Wij doen het met dieren en met mensen soms ook, maar ik durf het niet te vertellen in het publiek. Maar het gebeurt ook, hè. Als mensen volstrekt oncontroleerbaar zijn, worden ze afgericht. Niet dat het helpt, maar toen maar. Maar u begrijpt wat het woord richt is. De neus in een bepaalde kant opzetten. Maar het is gewoon onderwijzen, maar onderrichten kan ook dus, hè. Dat is hetzelfde. Onderwijzen, onderrichten. Kortom, to direct. Richting geven, de weg aangeven. En dus onderwijzen. En Jeruzalem betekent dus onderricht, onderwijzing van vrede. En dat staat later ook gewoon ergens, hè, want er staat er, want van Jeruzalem zal de wet, de Torah, uitgaan. Vanuit Jeruzalem zal het woord Gods gepredikt worden in heel de wereld. En zal daarmee ook het koninkrijk Gods gevestigd worden in heel de wereld. En het gebeurt via David. Dat wil zeggen het huis van David. Maar ja, uiteindelijk gewoon de zoon van David, dus door de Messias, in Messiaanse tijd. Onderricht van vrede, dat is wat het betekent. Meestal geven ze iets anders dan dit, ik weet niet waarom. Meestal vertalen we met stichting van vrede of zo. Waar dat vandaan komt, heb ik niet kunnen achterhalen. Stichting of stad van vrede, zegt men ook wel. Geheel voorbijgaand aan Yara. Dat het een stad is, ja, oké. Dat zit niet in de betekenis van de naam. Wat erin zit is onderwijs. De mensheid zal onderwezen, onderricht worden. Het is wel aardig. Jeruzalem komt 666 maal voor in het Oude Testament. 666 is het getal van de mens. Van een mens, van de mensheid, van de mens. En nee, het is dus het getal van de Messias.
Wat mooier.
Ja, zeker. En daarom bedient die andere zich ervan. De antichrist, waar 666, komt uit mijn hoofd 3 keer in de Bijbel voor. De bekende is natuurlijk Openbaring 13. Ja, Openbaring 13, daar staat het getal van de beest. Maar staat bij, het is een getal eens mensen of zo, hè. Staat erbij. En de andere 2 keer, ik ga dan twijfelen, maar ik meen dat het de 2 keer staat, gaat het over de jaarlijkse inkomsten van Salomo. Van iets speciaals, wat het was, weet ik niet meer. Of het nou, hè, goud? Goud, ja, dacht ik ook, ja. De jaarlijkse inkomst van 666 talenten goud of zoiets. Bij Salomo, de zoon van David. Is het Messiaans of is het niet Messiaans? Afgezien daarvan, ik weet dat mensen er lelijk over doen, maar die zespuntige ster staat toch heus bekend als het teken van van David dan wel eens Magen Shalom, Shlomo, dat wil zeggen het teken van Salomo. Maar feitelijk, dat is een zes eigenlijk dus, is het teken van de zoon des mensen. Waarom ook niet? Die mens werd per slot geschapen ook op de zesde dag. Dus zes is de mens. En in het bijzonder Christus goed aan te tonen, ook vanwege de betekenis van de zes. De zes brengt de verbinding. Zes is het voegwoord en. En zes, en het cijfer zelf is waf. En dat betekent een haak. Dat wil zeggen, het brengt de verbinding. En dus is het ook een voegwoord enzovoort. Maar noem eens iets wat verbinding maakt. Noem eens iets wat twee partijen bij elkaar brengt. Noem eens iets wat verzoent. Nou, het is niet iets natuurlijk, het is iemand, ja. Christus, ja. Maar het is die antichrist die er gebruik van maakt. En die claimt dat hij de mensheid niet met God verzoent, maar met elkaar. U weet wel, share. Alles opnieuw eerlijk delen, enzovoorts. Maitreya, die aardige man. Want dat schijnt Maitreya te betekenen als naam. Maar in werkelijkheid, hij is de antichrist. Maar geeft zich uit voor Christus. En met een getal 6, dan wel 666, heeft hij een aardige logo gestolen. Maar ja, dat is ongeveer alles wat hij heeft, is gestolen, dus vooruit. Men zou erop bedacht zijn. Maar inderdaad, Jeruzalem komt 666 maal voor in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament 144 keer. Ja. Dat is ook wel aardig, 1212 toch? Zeg altijd, 12 staat voor heerschappij, voor koningschap. Nou, dit is 12 kwadraat. 144. Maar het is een belangrijke naam in heel de Bijbel uiteraard. En het wordt inderdaad genoemd de stad van de grote koning. En die stad van de grote koning is, of die grote koning is uiteraard historisch David. Maar profetisch, en dat is veel belangrijker natuurlijk voor ons, is het de Messias zelf. Jeruzalem gaat een grote toekomst tegemoet. Maar niet nadat dit Jeruzalem eerst is veroverd en verwoest. Want pas daarna zal het gebouwd worden. En dat Jeruzalem, op die locatie, gaat inderdaad de grote toekomst tegemoet als hoofdstad van het Messiaanse Rijk. Wij moeten nog even naar vers 6 van 2 Samuel 5. De koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land wonen. En zij spraken tot David, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. En het wordt voor ons vertaald. Namelijk, David zal hier niet inkomen. Maar wat ze zeggen is dat ze met groot gemak Jebus, dan wel Sion, de burg Sion, kunnen verdedigen. Zelfs al zou die verdediging moeten plaatsvinden door blinden en kreupelen. Dat zeggen ze. Want het wordt geacht een onneembare vesting te zijn. Dat is het. Niettemin staat er dan, maar David nam de burg Sion in. Als een vanzelfsprekende zaak. Alsof het geen moeite kostte. Het wordt er nog toegelicht in vers 8. Want David zeide tenzelfde dagen: al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot, en die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn. Daarom zegt men, een blinde en kreupelen zal in het huis niet komen. Er is hier van alles aangevuld, schuin gedrukt. En dat komt omdat het vers zelf wat lastig is. En toen hebben ze geleend, de vertalers hebben geleend bij 1 Kronieke 11. Waar het verhaal ook verteld wordt. Dus daar ga ik eerst maar even naartoe. Ter illustratie. 1 Kronieke 11, dat is vanaf vers 4. En David toog henen en gans Israël naar Jeruzalem, welke is Jebus, want daar waren de Jebusieten de inwoners des lands. En de inwoners van Jebus zeiden tot David, gij zult hier niet inkomen. En het verhaal van de lammen en kreupelen, of de kreupelen en blinden, staat hier niet bij. Maar wel de samenvatting daarvan. Gij zult hier niet inkomen, gaat je niet lukken. David dan nog won de burg Sion, welke is de stad Davids. Ondanks dat veroverde David de burg. Want David zeide, al wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot hoofd en tot overste worden. En het al wie wil zeggen, wie het ook is, hè. Anybody, wie het ook is, zal dat doen. Dus ze waren allemaal gemotiveerd. Ze konden meteen carrière maken. Hè? Goed, en hier staat het dan bij. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, dien het eerst, daarom werd hij tot een hoofd. En die gedachtegang is dus ingevuld in 2 Samuel 5. Waar dan alleen staat, al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn. Meer niet. En daarom zegt men, een blinde en een kreupelen zal in het huis niet komen. Maar het is dus inderdaad Joab, die we al lang kennen en die al lang... het was een neef van David, dat weet u, hè? Een zoon van Zeruja, en dat was weer een zuster van David. Wij kennen die lui langzamerhand. Joab, die ook Abner gedood had, immers. Maar die blijkt hier het eerst te zijn in de verovering van Sion. En hij werd daarmee tot hoofd en werd daarna de legeraanvoerder van David. En daarmee in de praktijk de tweede man eigenlijk in het Rijk. Onder de koning, want het leger is dan altijd de belangrijkste, hè. Dat weet u, en tot vandaag is het traditie dat een beetje monarch tegelijkertijd ook militair is en het leger aanvoert. En dat was toen dus ook zo. Daarna weer terug naar 2 Samuel 5, waar dan staat, al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot. Wij weten tot vandaag niet wat die watergoot is. Het wordt ons niet verteld. Er zijn opties genoeg bedacht in de loop der tijd natuurlijk over wat het zou kunnen zijn. Maar officieel, men weet het niet. Want de watergoot kan net zo goed gewoon een greppel zijn. Het kan ook een officiële waterleiding zijn, eventueel. Maar men kan niet met zekerheid zeggen wat dat precies is. Maar vermoedelijk een holte, een greppel of iets dergelijks. En greppels ontstaan nou eenmaal, ze worden of gegraven, of ze ontstaan vanzelf, maar in beide gevallen voor het doel om water af te voeren, eventueel, en water te verzamelen. Tsinor, in het Hebreeuws, wie het weet mag het zeggen, maar officieel is, wij weten het niet en ik weet het ook niet, maar er werd dus een grens gesteld door David, wie het is, daar is die, maak ik tot hoofd. Dus, hetgeen gebeurd is. Want David zei, die kreupelen en die blinden, die verslaan wij dan wel. Dat moet toch makkelijk te doen zijn als de Jebusieten zichzelf vergelijken met kreupelen en blinden. Dat was uiteraard niet de bedoeling, maar impliciet deden ze dat. Dan zegt David, nou, die pakken we dan wel, hè. Hetgeen ook in de tijd inderdaad gebeurt. En er is zelfs een spreekwoord aan ontleend, kennelijk. Die we overigens nergens verder tegenkomen, maar die hier wel gememoreerd wordt. Namelijk, een blinde en kreupele zal in het huis niet komen. Maar het idee is uiteraard dat die wel binnenkomen. Enzovoorts. Hoe dan ook, David verovert de stad. En er staat dan meteen in vers 9, alzo woonde David in de burg. Dat wil zeggen, het werd voorlopig zijn paleis, daar vestigde hij zich in die... Vestigen is het goede woord, hè? Hij vestigde zich in die vesting. Woonde daarvoor vast. En doende dien Davids stad. De stad Davids, later wordt het aanduiding van heel Jeruzalem. Waar het precies was, voor zover wij weten, maar het is allemaal tamelijk vaag. Voor zover wij weten, aan de zuidkant van het tegenwoordige tempelgebied, zal ik maar zeggen. Daar is verder niks op dit moment. Maar er worden opgravingen gedaan. Maar dat is eigenlijk het oude hart van het oorspronkelijke Jeruzalem. Dat is zuidelijk van de Tempelberg. En dus westelijk van het dal van de Kedron. In het verlengde van de Tempelberg dus eigenlijk. Het is ook waar op de Tempelberg later de stallen of de zuilengangen van Salomo waren. En het is waar nu de El-Aqsa-moskee staat. Maar zuidelijk ervan, buiten waar tegenwoordig die muur staat, zuidelijk ervan, daar zijn tegenwoordig opgravingen. Maar dat is eigenlijk de oude stad Davids. Alleen er is weinig van terug te vinden. Men heeft, eigenlijk zou het ook Sion heten, maar dat kan men ook niet lokaliseren. Men heeft tegenwoordig een gebied zuidwestelijk van de stad, dus meer naar het westen, Sion genoemd, met de Sionspoort. Maar in werkelijkheid heeft men hooguit een flauw idee waar die namen precies op van toepassing waren. En de reden daarvoor is makkelijk genoeg. Jeruzalem is in de loop der eeuwen meerdere malen volledig verwoest geworden. Niet alleen in Bijbelse tijd, maar ook daarna. Nog tot in de dagen van Bar Kokhba, dan ben je toch in de vierde eeuw al, geloof ik. Als ik me goed herinner. En de Romeinen hebben zelfs in laatste instantie het hele gebied van Jeruzalem min of meer geëgaliseerd. Bewust om alle herkenningspunten weg te nemen. Om de stad definitief aan de Joden te ontnemen, want ze waren al die Joodse opstanden in de loop der tijd volledig zat, om zo te zeggen. En ze hebben de stad zodanig verwoest en min of meer geëgaliseerd om elk herkenningspunt van de stad weg te halen. Dat lukt je natuurlijk niet met een complete berg, zoals de Tempelberg, die hooguit reist boven het dal van de Kidron. Daar weet je precies, dus daar moet het geweest zijn en daar is dus geen twijfel over, maar al het andere is volstrekt onzeker. En daar blijft het dan bij. Maar er worden verschillende namen gebruikt ter aanduiding van Jeruzalem. Maar waarschijnlijk zijn die verschillende namen aanduidingen van verschillende locaties in die directe omgeving. Maar welke dat dan precies waren, men veronderstelt in ieder geval dat de stad Davids en de burcht Sion, dus aan de zuidkant van het tegenwoordige Tempelberg waren. Maar daar is niks van over, dat is volledig verwoest geworden. En dat is het dan. Meer weten wij ook niet. En wat ze vandaag Sion noemen in Jeruzalem, die wijk van Jeruzalem, met de Sionspoort en met het graf, een grafmonument van David, beter is te zeggen een monument, want er is helemaal geen graf, is er niet meer. Tamelijk zeker dat dat niet de goede locatie is. En als het wel de goede locatie is, is het puur toeval. We weten het niet. In de dagen van de discipelen, men leest opnieuw Handelingen 2, in verband met David die een profeet was, er staat, David is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Maar Jeruzalem is daarna nog enige malen verwoest geworden en er is dus echt niks van over. Dat weten wij dus niet. Maar het heet de stad Davids, Davidstad. En ik merk nog maar even op dat de uitdrukking stad Davids of Davidstad is in heel het Oude Testament, in het Nieuwe Testament kom ik zo op, maar in het hele Oude Testament is het altijd de aanduiding van Jeruzalem. Of een deel daarvan. Jeruzalem. En dan kom je in Lucas 2, de stad Davids, en dan is het ineens Bethlehem. Maar zoek je de term op in de Bijbel, of iets wat erop lijkt. Stad David, stad van David, Davidstad. Het is altijd Jeruzalem. Behalve in Lucas 2. Goed. Kennelijk is het daar niet als naam bedoeld, maar als aanduiding. De stad van David, dat wil zeggen, daar komt de familie van David vandaan. En dat was zo natuurlijk, hè? Uit Bethlehem. Terug naar vers 9. Alzo woonde David in de burg en noemde die Davidstad. En David bouwde rondom van Millo af en binnenwaarts. Er is ook... Hè? Ja, er is ook enige discussie over wat Millo eigenlijk is. En het komt namelijk later in de geschiedenis nog een paar keer voor. Ik snap de discussie niet zo goed, want als je die schriftplaatsen naast elkaar legt, dan blijkt wel wat het is. Millo wordt vertaald met een wal. En in de brede betekenis een verdedigingswal. Desnoods een wal in de vorm van een muur. En dus heeft men dikwijls het idee dat het gaat om de bouw van de muur. Maar ik leg even andere schriftplaatsen daarnaast. Dat is in de eerste plaats 1 Koningen 9. Boven vers 10 van 1 Koningen 9 staat: Salomo schenkt aan koning Hiram 20 steden. Nou, schenken, het is eigenlijk een betaling. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Het is wel aardig, want wij komen in 2 versen verder, in 2 Samuel 5, komen we inderdaad Hiram tegen. De koning van Tyrus. En in hetzelfde verband zijn we hier. Maar dat heeft er niets mee te maken. Het gaat om vers 15. Dit is nu de oorzaak van het uitschot dat de koning Salomo deed opkomen om het huis des Heren te bouwen en zijn huis... En Millo en de muur van Jeruzalem met Schades, Hazor en Megiddo en Gezer. Dat wil zeggen, Salomo betaalde het een en ander aan Hiram. En Hiram leverde personeel voor de bouwactiviteiten. Daar was hij goed in namelijk, die Tyrius. En het was om te bouwen het huis des Heren. Dat is de tempel, want er was... Tyrus dan wel Hiram in betrokken. En zijn huis, dat is het paleis van Salomo. En Millo, geschreven met een hoofdletter. En dan wordt het als naam beschouwd. En dan weten we niet wat het is. En de muur van Jeruzalem. En dan Mitschades nog enige steden. Dus dat het verband houdt met ene kant paleis, andere kant met de muur van de stad. Dat is duidelijk. Bovendien, het paleis zelf grensde aan de stadsmuur. Om voor de hand liggende redenen, dan kon de koning naar buiten kijken. In de omgeving, om zo te zeggen. De omgeving van de stad namelijk. Hè? Dus het heeft met elkaar te maken. En dan lees ik nog vers 24. Ja, toch. Doch de dochter van Farao toog van de stad Davids op naar haar huis. Dat wil zeggen, Salomo was getrouwd met een dochter van Farao. Maar ze kwam te wonen niet meer in de stad Davids, maar in haar eigen huis dat voor haar gebouwd werd. Het welk hij voor haar gebouwd had. En bij die gelegenheid werd ook Millo gebouwd. Of uitgebouwd. Uitgebreid, want het bestond wel, maar er wordt wel vaker aangebouwd, overigens. Het wordt namelijk ook aangebouwd in 2 hoofdstukken verder, 1 Koningen 11, vers 27. Dit is nu de zaak waarom hij de hand tegen de koning ophief. Salomo bouwde Millo en sloot de breuk der stad van zijn vader David toe. Het punt is dat Millo kennelijk een gebouw was, waarschijnlijk een fort, een wal, een fort, een verdedigingswerk, in de muur en vermoedelijk op de noordwesthoek van de stad. Noordoosthoek had niet zoveel zin, want dan ben je weer aan de kant van de Kedron. Daar is verdediging niet zo belangrijk. De noordwesthoek is dat wel, omdat het uitzicht geeft op het noorden en op het westen, de kant van de zee namelijk. Dan hebben we 1 Kroniek 11, en die is waarschijnlijk het duidelijkste, want dat is het gedeelte waar staat dat David Jeruzalem inneemt. Ons parallele schriftgedeelte, en er staat in vers 8... En hij bouwde de stad rondom, van Millo af en rondom henen. hetgeen veronderstelt dat Milo dus deel uitmaakt van de muur en zelfs een markant gebouw is in de muur. En dus vermoedelijk één hoek. Het meest voor de hand ligt dan inderdaad aan de noordkant. Vanaf Milo en dan rondom de stad heen. Hij bouwde de stad betekent sowieso, als er niks bij staat, dat de muur van de stad gebouwd wordt. Want de stad is niet het gebied waar de mensen wonen, wie dan ook. De stad is een stad op grond van de verdedigingswerken en het woord stad duidt op die verdedigingswerken. En niet op de bewoonbare plaats als zodanig, zal ik maar zeggen. Vandaar dat als in Nehemia sprake is van de herbouw van de stad, gaat het om de herbouw van de muur met 12 poorten. Het wordt uitgebreid beschreven. En het is van belang om dat te zien, want er zijn er zelfs die dat niet begrijpen. Nehemia bouwt de stad, maar zeggen ze, in Ezra is de stad al helemaal gebouwd. Dus moet Nehemia geleefd hebben voor Ezra. Ja, zelfs iemand als Bullinger leert dat. Maar dan heeft hij toch niet begrepen dat bouwen van de stad niet is het bouwen van de huizen, maar het is het bouwen van de muur. Als stad. Via Nehemia kreeg Jeruzalem dus als het ware weer stadsrechten. Naar ons jargon dan. En dat is wat er gebeurt. Nou, Milo even compleet maken. De andere is 2 Kronieken 32. 2 Kronieken 32. Dat is wanneer de Assyriërs optrekken tegen Jeruzalem. Gekke, dat weet ook nooit iemand, hè? Dat de Assyriërs weliswaar het 10-stammenrijk om zeep hebben geholpen. Maar dat die Assyriërs wel degelijk ook in Juda doordrongen. Groot deel van Juda en steden in Juda veroverd hebben. In het 2-stammenrijk dus. En uiteindelijk voor de poorten van Jeruzalem stonden. Verder zijn ze niet gekomen. Maar een deel van Juda is toen wel degelijk weggevoerd. Net als de andere 10 stammen in Assyrische ballingschappen. Vandaar dat je onder de zogeheten 10 stammen in werkelijkheid alle 12 stammen vindt. Sterker, alle 13 stammen terugvindt. En hier is die gelegenheid. Sanherib, de koning van Assyrië, belegert Jeruzalem. En in dat verband staat er vers 5. Zo versterkte hij zich, Hizkia namelijk, die koning was in Jeruzalem, in Juda dus. Zo versterkte hij zich en bouwde de gehele muur op die gebroken was, die hij optrok tot aan de torens met een andere muur daarbuiten en hij versterkte Milo. En dan staat er de stad Davids. Er staat in de stad Davids, het had ook en de stad Davids kunnen zijn, verzin ze maar. Je zou hier wellicht uit kunnen concluderen dat Milo hetzelfde is als de stad Davids, maar dat komt niet overeen met het schriftgedeelte waar we vandaan komen. Dus dan is het versterkte Milo zowel als de stad Davids. Als u daarbij bedenkt dat de stad Davids zuidelijk lag en Milo vermoedelijk aan de noordzijde van de stad, dan begrijpt u dat. Hè? Er zijn dus 2 forten die versterkt worden. En hij maakte geweer en schilden, geweer in de zin van afwering, want dat is wat het betekent. Hè? En schilden heeft dezelfde betekenis in menigte. Nou goed, we zullen het erbij laten. In ieder geval, de Assyriërs lieten het er ook bij en verdwenen weer. En later kwamen dan de Babyloniërs onder Nebukadnezar. En dus terug naar 2 Samuel 5, vers 9 waren wij. Het volgende vers zegt, David nu ging geduriglijk voort en werd groot. Dat wil zeggen dat zijn macht gevestigd werd in Israël. En zijn reputatie gebouwd werd in Israël, maar kennelijk ook daarbuiten. Want dat is het volgende vers. Maar eerst vers 10 nog, David ging geduriglijk voort en werd groot. Zijn woorden die je later ook leest over die hoorn van het antichristelijke rijk dat komt. En hij deed het en het gelukte wel, enzovoorts. vestigt zijn macht, betekent dat. Hij kon doen wat hij wilde. David nu ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. Met hem die koning en profeet was, nog maar eens een keer. En dan meteen, en Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David. En dan stop ik eerst even maar. Hiram. Net waren we even onderweg, kwamen wij Salomo tegen. En Hiram, in verband met de bouw ook van het een en ander, van de tempel en van Salomo's paleis enzovoort. Wij weten niet met zekerheid of het dezelfde man was. In de Bijbel lijkt het gewoon een en dezelfde man te zijn. Misschien is dat ook zo. In het algemeen wordt gedacht dat het een andere Hiram was. Dat wil zeggen een zoon. En dat de term Hiram fungeerde in de praktijk als titel van de koningen van Tyrus. Wij komen in ieder geval even later nog iemand tegen, niet in de Bijbel, maar wel in de geschiedenis, ook een koning van Tyrus, die ook Hiram heet. En dat kan, gezien zijn leeftijd, kan het onmogelijk dezelfde geweest zijn. Wij weten dat dus niet. Maar het kan ook dat deze Hiram dezelfde is als die we later bij Salomo tegenkomen. Alleen moet het dan al een heel oud man geweest zijn. En ja, of het waarschijnlijk is, denk het niet, want Hiram gaat er ook een hele tijd nog mee in de geschiedenis van Salomo. Ze halen samen een heleboel overhoop in ieder geval. Dus doet er niet toe, maar Hiram, het is zoals Abimelech bij de Filistijnen, zal ik maar zeggen. Of althans in het land van de Filistijnen, al in de dagen van Abraham en Isaac. Het is gewoon de titel van de koningen van het volk wat daar woonde. In de praktijk waren dat de voorlopers van de Filistijnen, of het waren al de Filistijnen, dat kan ook, Abimelech. En als je een farao tegenkomt, dan hoef je nooit iemand uit te leggen, dat weet iedereen, hè. Dit is gewoon het Egyptische woord voor koning. En hoe ze dan werkelijk heten, dat is een doolhof, ja, dat is een doolhof. Afhankelijk van de verschillende namen die de Egyptenaren zelf voor hun farao's gebruikten. En aangezien de geschiedenis in de praktijk ons is overgeleverd via de Grieken, krijgen we meteen weer een hele serie andere namen. Want de Grieken gebruikten ook verschillende namen voor diezelfde farao. Dus het wordt heel lastig. En als je dan bedenkt dat in het Hebreeuws, maar ook in het Egyptisch, eigenlijk alleen de medeklinkers geschreven werden, op een enkele uitzondering na, dan begrijp je ook dat als het daarna Grieks wordt, krijg je de meest vreemde verbasteringen van dezelfde naam. Het maakt het voor ons in ieder geval heel lastig. Maar die maar even terzijde. Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David. En als u nou denkt, nou Tyrus, dat is die plaats daar aan de kust, een eindje noordelijk boven Israël, in wat tegenwoordig Libanon is, en het ligt daar nu nog, dan moet ik u zeggen, dat is inderdaad zo.
Een schiereiland, toch?
Of een
eiland voor de kust.
Ja. Tyrus betekent, dat is ons woord, rots. Ja. Tyrus, ook de letters verwisseld. Tsoer, het Hebreeuwse woord tsoer. Een rots. Het was ook een rots. Een beetje groot uitgevallen rots voor de kust. En daarom werd het als onneembaar beschouwd. En daarom was het ook een fantastische haven. Tussen het eiland en het vasteland, zal ik maar zeggen. Ze hebben er ook dammen gebouwd en weet ik veel. Dus de haven verder beschut in de loop der tijd. Het was dus ook meteen een handelsstad. Dat wilde ik u juist gaan vertellen. Maar het is een eiland gebleven. Het werd ook geacht te liggen in het midden der zeeën. Dat lees je in Ezechiël 27 of 28 of zo. In het hart der zeeën. Letterlijk enigszins omdat het ooit een eiland was. Toen was het ook nog een eiland trouwens. Maar ook omdat van daaruit de wereldzeeën bevaren werden. En het is een eiland gebleven tot Alexander de Grote. Die langskwam met zijn leger. En die zei, kom je maar één keer langs en ik neem Tyrus en ik blijf net zo lang tot ik het ingenomen heb. Toen hebben die Grieken, zal ik maar zeggen, die Macedoniërs, hebben een dam geworpen vanaf het land naar het eiland toe. Het is ons uitgebreid beschreven geworden door de klassieke geschiedschrijvers, tot in de details hoe het gegaan is. En dat ze dan van Tyrus uit weer brandbommen gooiden en al dat soort dingen meer. En schepen in brand staken en er naartoe lieten varen met de wind en weet ik veel allemaal. Maar het heeft niet geholpen. De dam is opgeworpen tot het eiland. Het is veroverd geworden en sindsdien is het een schiereiland, want die dam is aangeslipt. Enzovoort, ze zit nu aan het land vast. Dus. Maar men zou Tyrus niet onderschatten. Men lezen Ezechiël 27 en 28. Ik weet wel dat het voor een belangrijk deel nog profetie is. Over iemand die in de toekomst verschijnt en die daar aangeduid wordt als koning van Tyrus. Maar het is toch heus geschreven tegen de achtergrond van het Tyrus van die dagen. Het is een van de grootste handelssteden ter wereld. Dat wil zeggen de grootste economische macht eigenlijk ter wereld, Tyrus. Was het dat al hier in de dagen van David? Het antwoord is, wij weten het uit de Bijbel niet. Wat wij weten is dat zodra het koningshuis van David gevestigd wordt, dat wil zeggen door David, en later onder Salomo, zodra dat gebeurt, hebben wij meteen van doen met Libanon. Tyrus en Sidon en welke steden daar nog maar meer zijn. Er zijn een stuk of 5, 6, die allemaal een reputatie hebben opgebouwd in de geschiedenis eigenlijk. Er komt de naam Byblos trouwens nog vandaan, ons woord Bijbel, maar toen maar weer. Dat is een stad namelijk. Met een bibliotheek in de tijd, ja. Daarom heet een bibliotheek, naar Byblos. En zo verder, het is een beroemd gebied uit het verleden, dat is namelijk het rijk dat wij kennen als de Feniciërs. Dat kan je nog gewoon in de geschiedenisboeken vinden, in de standaardboeken zal ik maar zeggen. Hè? Het rijk van de Feniciërs. Wanneer was dat? Nou, het kwam tot grote bloei omstreeks 1000 voor onze jaartelling ongeveer. Nou ja, het was het dus daarvoor ook al. En het heeft enige eeuwen geduurd, alles bij elkaar. Maar daar hebben we hiermee van doen, met dat Tyrus. En terwijl aan deze kant Israël in opkomst is, is aan de andere kant dat zogeheten Fenicische Rijk in opkomst, waarbij Tyrus beschouwd wordt als de belangrijkste stad, omdat het de belangrijkste haven was. Maar dat hele gebied daar, wat wij Libanon noemen, is maar een gebied van een paar kilometer breed. Vanaf de kust tot het gebergte van Libanon. En op die paar kilometer breedte had je dan zo een reeks steden. Zo van zuid naar noord. En daar moeten dan al die Feniciërs vandaan gekomen zijn. En dat verhaal, nou, ik ben aan het eind van de avond, dus ik praat maar even voor het vaderland weg. Dat verhaal, dat klopt van geen kanten. Maar waar we mee van doen hebben, is met dat David komt op de troon. En aan de andere kant is er Hiram, die kan er ook nog niet zo lang gezeten hebben. Moet recent geweest zijn. Ze zijn net begonnen, zuster. Maar, ja. Ja. En let op wat je hier leest. Wat je hier leest is, Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot niet David, de koning van Jeruzalem, zond boden tot Hiram, de koning van Tyrus.
Nee, andersom.
Om te vragen of hij alsjeblieft zederhout en timmerlieden en metselaars wilde sturen om zijn paleis te bouwen. Dat is wel wat we net in het voorbijgaan even tegenkomen, heel snel, een gedeelte van althans, van Salomo. Die deed dat. Die schakelde Hiram in voor de bouw van de tempel en voor de bouw van zijn eigen paleis. En ze nog zo tegen een ander. Bovendien ze hadden cederhout nodig en cederen komen van de Libanon. En die worden dus door de Fenicische zeeschepen getransporteerd naar Jaffa. Over zee. En dan vanaf Jaffa, de belangrijkste havenstad van die dagen binnen Israël, werden ze over land vervoerd naar Jeruzalem. Zo zit dat. En waar bestel je die sederen? Ja, bij Tyrus, bij Hiram dus. Dat is wat David, dat is wat Salomo deed. Maar je leest dat Salomo had die relatie met Hiram, maar die relatie was er ook al met David enzovoort. Die twee waren maatjes. Hè? En die hebben nog veel meer gedaan. Maar het initiatief komt bij Hiram vandaan. Die zond boden tot David. En cederhout. Zond hij boden en cederhout. Of het in één en dezelfde reis gebeurd is, dat denk ik niet. Maar in ieder geval boden tot David en cederhout en timmerlieden die het cederhout konden bewerken, en metselaars, en zij bouwden David een huis. Het hele punt is dat koning Hiram David een paleis cadeau doet. Dus wat hier staat. En in 1 Kroniek 11, of was het 1 Kroniek 11? Of staat dat inmiddels in 14? 1 Kroniek 14 is geloof ik dan ineens. Maar daar staat het niet anders. Op precies dezelfde wijze. En wat het betekent, is duidelijk. Wat het betekent, is dat Hiram zich onderwerpt aan, zich aansluit bij, op eigen initiatief, bij David. Want zo doe je dat. Als je als land met een ander land iets wil regelen, een verbond wil sluiten, een overeenkomst wil sluiten, vriendjes wil worden, zaken wil doen, dan begint dat met zoiets. Je geeft ze wat cadeau en dat is wat hier gebeurt. In het voorbijgaan lazen we er straks trouwens ook iets over Salomo en zijn Egyptische vrouw. Dat weet iedereen dat Salomo getrouwd was met een Egyptische, een dochter van de farao. En dat is een andere manier om een internationale overeenkomst te sluiten tussen twee volken. De koning van het ene land trouwt met de dochter van de koning van het andere land. Of de koning van het andere land geeft zijn dochter als vrouw aan, enzovoort. Zo worden overeenkomsten gesloten internationaal. En wat hier ontstaat dus, is dat grote rijk aan de oostkust van de Middellandse Zee. Namelijk met in het midden Israël. Eerst David, daarna Salomo. Met in het noorden Tyrus en Sidon en hoe die steden maar heten. Libanon, zeg maar. Al is dat niet de naam van een staat, maar van een landschap. Maar goed, dat landschap is het. Dus noordelijk van Israël en zuidelijk van Israël kom je in Egypte. Maar die drie zijn dus met elkaar verbonden, ook volgens de Bijbel. En dit soort schriftplaatsen drukken dat dus meteen uit. Er zit veel meer achter. Dat zich in de loop van de tijd ook ontwikkelt overigens. En je zou dat niet moeten missen, want als je het mist, kom je daarna terecht bij een uitspraak over Salomo van een jaar of 40, 50 later, wanneer het maar was. Uitspraak over Salomo, waar domweg staat dat hij de machtigste koning was in heel de wereld en dat al de koningen der aarde optrokken naar Jeruzalem om hem geschenken te brengen en om zijn wijsheid te horen enzovoorts. En het gemiddelde commentaar daarop, ook van bijbelgetrouwe commentatoren zal ik maar zeggen, gemiddelde commentaar erop is belachelijk. Kan niet geweest zijn. Wij kennen niet een rijk van zo'n rijk van, we kennen Salomo en een rijk, maar we kennen niet een wereldrijk van Salomo. Komt in de geschiedenis niet voor. En dan heeft men het gemist. Want het is hier in opbouw. Dat begint bij Saul uiteraard. Ondergang van de Filistijnen heeft er ook iets mee van doen. Althans de kleinering van de Filistijnen, om zo te zeggen. Maar wat hier ontstaat, is dat rijk dat wij kennen onder de Griekse naam Fenicië. Maar als je het echt serieus nazoekt, vindt u vanzelf dat de term Fenicië van de Grieken de aanduiding is van het hele gebied aan de oostkust van de Middellandse Zee. En niet maar alleen van Libanon. En dat wij denken dat het alleen Tyrus en Sidon is en dat Israël er niks mee te maken heeft en Egypte ook niet, dat komt omdat in de latere dagen weliswaar Assur kwam en de Israëlitische staat vernietigde, om zo te zeggen. Toen was het dus geen Israël meer. Maar die Tyriërs en wie ze maar waren, Sidoniërs, die hebben nog een tijdje lang hun handel voortgezet daarna. En ze heten nog steeds Feniciërs. Alleen toen was Israël er niet meer in betrokken. Maar ik moet ook zeggen dat het daarna gauw afgelopen was met de Feniciërs. zakte in elkaar en het centrum van dat rijk verplaatste zich naar een zogenaamd Venetische kolonie, dat was Carthago. En het lag niet aan de oostkant van de Middellandse Zee, of in het oostelijke Middellandse Zee, maar in de westelijke Middellandse Zee. Waarbij Italië geacht wordt de scheiding te zijn, afscheiding tussen oost en west. Maar het verplaatste zich toen. Maar waar we mee van doen hebben hier, wat hier geïntroduceerd wordt, is de opkomst van het grootste wereldrijk aller tijden. En het heeft een paar honderd jaar bestaan. Echt wel. Ja. En dat het in de Bijbelse opsomming van wereldrijken geen rol speelt, dat is omdat die andere wereldrijken die wel een rol spelen, die bezetten, met twee T's, die bezetten Jeruzalem, dan wel hielden Israël gevangen. Maar dit rijk bezette niet Israël, het was Israël. En zie je Israël niet gevangen, integendeel. Israël zwierf uit over de hele wereld in die dagen. En dat wordt ook beschreven. Je moet alleen opletten als je het leest. Maar hier lees je het dus al, hè? En hier lees je ook wie de suprematie had in dat rijk van de Feniciërs. Want het is niet David die zich meldt bij Hiram of je alsjeblieft wat voor hem doen wil. Al of niet tegen betaling. Het is Hiram die zich meldt bij David en zegt, ik kom een paleis voor je bouwen. Daarmee hem als koning erkennend. En in de volgende generatie is dat nog veel makkelijker. Daar heb je Hiram en Salomo naast elkaar. En met de Bijbel in de hand weet je zeker dat Hiram ondergeschikt was aan Salomo. Dat waren alle koningen te raden namelijk. En dat staat er ook. En het rijk, het grote rijk in die dagen, dat is niet twijfelachtig. Dat was dat van de Feniciërs. Maar dat betekent dat Salomo aan het hoofd daarvan stond. En dan weet je ook hoe het rijk gebouwd kon worden. Namelijk op basis van de wijsheid, ook technische kunde, van Salomo. Nou ja, we hebben het er nog wel eens over. Want dat is niet niks geweest, hè. We hebben heel wat aan die lui te danken. En los even van Bijbelse uitspraken, wij danken aan de Feniciërs het alfabet, welk dan ook. Het idee dat je namelijk losse klanken vastlegt in één teken. In plaats van tekens voor hele woorden, tekens voor alleen de klanken. Dat heet het alfabet. En officieel worden alle alfabetten die er maar zijn, zeker de moderne, worden allemaal herleid tot Fenicisch. Zoek maar op, onder het woord alfabet, je krijgt als je een beetje encyclopedie hebt, krijg je lijsten en schema's van hoe wij het nu hebben en hoe de Grieken het hebben en hoe het afgeleid is van waar het vandaan komt en het oorspronkelijk is Oud-Fenicisch. Is de Bijbel dan niet in een alfabet geschreven, oorspronkelijk? Ja, misschien wel. Weet ik niet. Maar het is ons in een alfabet overgeleverd. Waarbij nog opgemerkt moet worden dat het kwadraatschrift, voor zover ik weet, waarin het Hebreeuws van onze Bijbel geschreven is, met die vierkante letters, weet u wel, dat kwadraatschrift, dat schijnt pas uitgevonden te zijn in de Babylonische ballingschap. Als een plechtig schrift, speciaal voor de heilige schriften. En meer weet ik er niet van. Verder terug kom ik niet. Ja. En men zegt, het is van de Feniciërs. Ik aarzel niet, ik zeg, van de Feniciërs, dan is het van Salomo. Die ons aan het schrift geholpen heeft. Waarom ook niet? Als het de meest wijze man was die ooit geleefd heeft, ter wereld, enzovoort. Moet hij toch een reusachtige impact gehad hebben op de cultuur van niet alleen van Israël, maar van de mensheid in het algemeen. Maar als je aan de historici vraagt, noem eens een periode in de geschiedenis die van het allergrootste belang geweest is voor de ontwikkeling van de mensheid enzovoort. Dan zegt men zonder aarzelen de Feniciërs. Die hebben de hele wereld verkend. En ons van alles in heel divers nagelaten. En dat klopt precies, ja. Maar daar heb je nu mee van doen. En waarom ook niet? Het een en ander is de voorbode, om zo te zeggen, op profetische wijze van het Messiaanse Rijk. Van de echte David, om zo te zeggen. En de zoon van David, de echte Salomo, die meer is dan Salomo. En dat wordt ongetwijfeld het grootste wereldrijk, ook het langste trouwens, dat er ooit geweest is en zal zijn. En dat dat zo'n voorafschaduwing gehad heeft in het verleden, dat ligt toch ook zeer voor de hand. Maar afgezien daarvan, de Bijbel meldt het, alleen de Bijbel noemt het niet met een Griekse term. Het is gewoon Israël en Iran en Egypte, die drie samen. En in die volgorde waarschijnlijk. We moeten het daarbij laten, want ik ben weer over tijd, ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij vanavond hier mochten zijn. En ons mochten bezighouden met deze oude geschiedenissen. Die zo'n verstrekkende gevolgen hebben gehad voor de heilsgeschiedenis en ook nog zullen hebben. Wij danken u dat wij kennen de zoon van David. De definitieve, de uiteindelijke, die de vervulling brengt van alle beloften die u ooit in het Oude Testament gedaan hebt, en in het bijzonder aan die, van die aan David zelf. Wij danken u daarom dat wij mogen vooruitzien naar dat grote wereldrijk dat binnen redelijk afzienbare tijd gevestigd zal worden over heel de wereld en in alle volken. Wanneer uw wijsheid alsnog gepredikt en onderwezen zal worden in heel de wereld en geheel de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Wij zeggen u dank dat we vanuit dat verleden mogen uitzien naar de toekomst. En mogen beseffen hoe u de hand hebt gehad in de geschiedenis als zodanig. En hoe u in de loop van de geschiedenis uw doel uitwerkt. En in de loop van de geschiedenis demonstreert wat u te demonstreren hebt. Uw toorn, uw genade, uw rechtvaardigheid. En we danken u dat we daar deel aan hebben gekregen. Dat u ons geroepen hebt, opdat u in ons de uitnemende rijkdom uw genade zou betonen voor tijd en eeuwigheid. We danken u dan dat we daaruit mogen leven en dat u het bent die ons ook in heel de waarheid wil leiden. Opdat wij nu reeds deze dingen mogen leren doorzien. En in plaats van te wandelen in duisternis, dat wij wandelen in het licht, zodat we niet alleen vooruit kunnen kijken naar de uiteindelijke vervulling van uw beloften, maar ook in het verleden kunnen zien naar wat zich werkelijk heeft afgespeeld in overeenstemming met uw woord. Wij danken u daarom voor dat woord dat schijnt als licht in onze duistere harten. En we danken u dat we in dat licht mogen wandelen en onze verwachting en hoop, onze hoofden opwaarts mogen heffen in het besef dat onze definitieve verlossing nabij is. Wij danken u dan voor deze avond en wij vragen u, Vader, wees u ons nabij en richt u ons oog op u, opdat uw naam ook in onze levens mag worden verheerlijkt. Amen.